is dus al lang begonnen. Dat is dus al aan de orde sinds de opstanding van Christus, sinds dat reisje er is, sinds die scheut er is uit de wortelen van Izaï. En vindt zijn hoogtepunt straks in de toekomst, waarin het koninkrijk van de zoon van David ook geopenbaard zal worden. Goed, hij zal dus de aarde slaan met de roede, dat lijkt me duidelijk, maar het heet de roede zijns monds. En dat betekent dus de roede namelijk zijn mond. Dat betekent dus gewoon wat ik zo vaak heb aangehaald, dat de Heer zal spreken tot de aarde, tot de wereld, tot het land, in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Dat wil zeggen, het oordeel zal uit zijn mond uitgaan. De roede komt dus uit zijn mond. Zoals op andere plaatsen staat dat een zwaard uit zijn mond zal uitgaan. Niet allemaal tegelijk. Ik begin even links. Dat is dus het woord, ja. De roede uit zijn mond, dat is dus het woord, het krachtige woord. Want het woord is immers het geestelijke zwaard uit Efeze 6, het zwaard des geestes. Namelijk het woord Gods. Het woord gaat uit zijn mond en daarmee worden de heidenen geslagen met het zwaard uit zijn mond. Maar de roede uit zijn mond is precies hetzelfde. Hij slaat hen dus met het woord. En dat kan dus gewoon betekenen dat hij zegt val dood en dan vallen ze dood. Ja, nee, ik geef hem een heel concreet voorbeeld voor degene die moeite hebben met die abstracties. Zo staat ook van de twee getuigen dat een vuur uit hun mond zal uitgaan enzovoort. Dat is precies hetzelfde. Openbaring 11. Gaat uit uw mond uit. Het oordeel komt uit de mond, ja.
2 Thessalonicenzen 2 bestaat ook dat de geest zijn monds.
Ja, ja. Hij zal de tegenstander verdelgen of zoiets. Hè. Door de adem zijn monds, door de geest zijn monds. Ja, dat betekent dat hij een vloek over hen uitspreekt. Klaar uit. Ja, als de Heer kan zeggen, Lazarus kom uit, zodat de doden door het woord wat uit zijn mond uitgaan opstaan, dan kan het natuurlijk ook andersom, dat door het woord wat hij spreekt, degenen die leven, zullen sterven. De laatste lijkt me trouwens makkelijker dan het eerste, maar goed, daar gaat het nou niet over. Hè? Dus hij zal de aarde slaan met de roede zijn mond. Dat is hetzelfde dus als de andere uitspraken, hij zal dan tot hen spreken in zijn toorn. Maar die uitspraak, laat ik dat er meteen eens een keer erbij zeggen. Die uitspraak, hij zal tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Dat staat in verband met het feit dat hij nu helemaal niet spreekt. Hè? Het woord is gesproken en het woord staat zwart op wit. Dat is het, het woord is vastgelegd en dat was het laatste. En als de Heer weer zal spreken, als hij zijn mond zal open doen, dan zal uit die mond komen dat zwaard dan wel die roede. Hij zal dus de aarde slaan met de roede zijn monds. Namelijk met de adem zijn er lippen, daar heb je het, het is precies hetzelfde natuurlijk. De adem zijn er lippen, maar het is het woord uiteraard. Hè? Dat kan allemaal, het is in wezen gewoon de Heer zelf, maar er worden natuurlijk getuigen voor gebruikt. Eerst die twee getuigen, tot op zekere hoogte althans gedurende 3,5 jaar. Later de 144.000 die onschendbaar zijn. Maar uiteindelijk gewoon aan het eind van die hele periode, doordat de Heer door zijn spreken inderdaad alle goddelozen van de aarde wegneemt. Ja. Je kunt het ook gewoon opvatten als het uitspreken van het vonnis, hè. Dat komt hetzelfde in. Met de adem zijn de lippen zal hij de goddelozen doden. En dat is precies wat gebeurt letterlijk aan het einde van de zesde bedeling, dus aan het einde van de 40 jaar, dan wel aan het einde van de 33 jaar, dan wel aan het einde van de dag des toorns, ofwel aan het einde van de grote verdrukking, ofwel aan het einde van de toekomst des Heren, want dat is allemaal precies hetzelfde, ofwel aan het einde van de bedeling van de volheid der tijden. Het is allemaal hetzelfde, allemaal synoniemen. Want dan zal de goddeloze gedood worden. Let op dat het woord in het enkelvoud staat. Dat wil niet zeggen dat we het niet in het meervoud zouden mogen toepassen. Maar we doen dat in de eerste plaats in het enkelvoud. En eens kijken of wij een lange memorie hebben. Wat is dat, de goddeloze? Dat is een hele lange memorie. PK. Ja, dat is een hele lange. En Rezin. Dat is inderdaad een hele lange memorie. En iets korter dan, voor deze keer, de Assyriër. En als we van de toekomst ook wat weten, zeggen we gewoon, het is beest. Datzelfde als de Assyriër, hè? Ja. De Assyriër en de Moor, dat kan niet, hè? Die wordt ook genoemd. De Assyriër en de Moor, toch? Dat is een van de psalmen. Hè? Oh, de Tyriër. Oh, is het? Oh, ja, natuurlijk. De Tyr en de Moor. De Tyriër de Moor. Oh,
de
ja, er is een jaar geweest dat ik maar een 7 had voor een psalmversie. Dus dat zal dat jaar geweest zijn dat ik dat heb moeten leren. Zo is dat. Ja. Het zijn 2 zevens, nou wachten we op die andere 5. Goed. Maar die goddeloze is dus inderdaad de Assyriër. En eigenlijk dus het beest. En als je het iets breder wil nemen, dan is het niet de goddeloze enkelvoud, maar tweevoud. Goddelozen, die beide. Want dat vinden we inderdaad vermeld in Openbaring, wat dit was het ook weer, Openbaring 19. Het beest en de valse profeet, weet u wel. Die twee samen, daar heb je Pekin en PK en Rezin. Pekin en Reza, nou ja. Maar de goddeloze is gewoon het beest. En uiteindelijk is het dus de mens, daar hadden we het toch over? Die uit 2 Thessalonicenzen 2. Want daar stond ook zoiets, toch? Daar heet hij de mens der zonde, een beetje verkeerd vertaald, is de mens der wetteloosheid uit 2 Thessalonicenzen 2, vers 3. De mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft. Daar heb je de hoogmoedige, de verhevene, waarvan de takken werden afgehouden, weet u wel. Die zich verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Die figuur. Alzo dat hij in de tempel gods, en voor zover ik weet is dat een verbastering van de naam Babel, onder andere. Babel, tempel of poort gods. Dat hij zich in de tempel gods als God zal laten aanbidden, zich vertonen dat hij God is. Maar daarvan staat in vers 8, als dan zal de ongerechtige, deze dus, deze goddeloze, geopenbaard worden, terwijlke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. Verbazingwekkend, er staat in mijn Bijbel zelfs een verwijzing bij naar Jesaja 11 vers 4. Hoe goed, hè? Maar zo is het. Dat is dezelfde. Ja. Goed, terug dan naar Jesaja 11. Ja, in mijn Bijbel niet. In mijn Bijbel niet. De adem. Ja, Ruach, meestal is dat Neshema, hè, als er adem staat. Maar goed, de Ruach, de geest zijn de lippen, dat wil zeggen dat hij dat woord zal spreken en zal de goddeloze doden. Want, vers 5, want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. En dat hebben we toch al een keer aangehaald, die gordel, in Jesaja, of ben ik nou al buis? Was het ergens anders? Ik dacht, nee, echt niet. Oh, waar was dat dan? Oh, nou ja. De gordel heeft namelijk te maken met de lenden. De lenden worden omgord, of daarmee bekrachtigd of daarmee geschikt gemaakt. Maar als lenden te maken heeft met de voorplanting en met dus de vruchtbaarheid, en daar wordt het ook voor gebruikt, het woord, betekent het dus dat de gordel te maken heeft met het vruchtbaar maken. In de meer letterlijke betekenis gaat de gordel om de lenden opdat men zou kunnen lopen. Dat is ongeveer hetzelfde als zich voortplanten. Want je weet, sommige lopen en sommige planten zich voort. Dat is heel leuk, want via dat woord kom ik dus bij de andere betekenis van de lenden. En als dan in zo'n verband de lenden omgord zijn, betekent gewoon dat die vruchtbaar gemaakt is. En dat is hier de betekenis natuurlijk. Want dat betekent dat deze uitspraak verband houdt met de opgewekte. Hij die nieuw leven heeft ontvangen. Het spreekt dus over een nieuwe schepping. Was het toch Jesaja? Ja, ik dacht het ook, hoor. Ja, zie je wel, een gordel in Jesaja 3, vers 24, ja. Nou ja, dat laat maar zitten. Het gaat dus om de gordel zijn lenderen, heeft te maken met opstanding, heeft te maken met nieuw leven. En dan staat er ook, zal de waarheid de gordel zijn en lenderen zijn. Dat wil zeggen, de lenderen zijn om God met gerechtigheid en met waarheid. En gerechtigheid is een begrip wat nog in verband gebracht zou worden met het oude verbond. Maar eigenlijk met het woord van God in het algemeen, want dat is recht. Maar als waarheid erbij genoemd wordt, dan gaat het dus niet om het oude verbond, maar om het nieuwe verbond. En dat heb ik u vorige keer wel uitgelegd, omdat het woord waarheid al voorkwam in vers 20 van Jesaja 10. Alleen was het daar vertaald met oprechtelijk. Emet, weet u nog? De waarheid. Moest zijn in waarheid, niet oprechtelijk, maar in waarheid. En hier komen we de begrip waarheid weer tegen en het blijft dus zo. Waarheid staat voor de waarheid, namelijk het nieuwe verbond. En ook dat wijst weer op de opstanding. Daar gaat het allemaal om. Het is de opgewekte Christus, degene die eeuwig leven heeft ontvangen. De zoon van Isaïe, Jehovah, existeert en is altijd. Het is over hem dat er gesproken wordt. Gerechtigheid zal de gordel zijn, de lenden zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn, de lenden zijn. En dan heb ik gezegd, vers 4 en 5 spreken over het geopenbaarde koninkrijk. Want gerechtigheid en waarheid is dat wat heerst natuurlijk in de 1000 jaren. Waar niet alleen, niet slechts genade en waarheid heerst, want dat is het kenmerk van onze bedeling. Waarin genade heerst. Maar in de 1000 jaren is wel degelijk sprake van het toepassen van gerechtigheid. Ook op aarde, ook in verband met de dingen die wel gezien en gehoord worden. Want er zijn heel wat wetten en regels die in de 1000 jaren zullen toegepast worden. En de meeste daarvan vinden we al vermeld op een of andere wijze in het Oude Testament. In de wetten uit het Oude Testament. Ik noem er meestal in de gauwigheid even 2, omdat ze zo belangrijk zijn en nauwelijks iets met geestelijke dingen te maken hebben. Maar zeer belangrijk zijn voor de hele samenleving. 2 van die wetten zijn, het komt eigenlijk op hetzelfde neer, maar het heeft te maken met bezittingen namelijk. Het beheer van de bezittingen, daar gaat alle wetten over hoor. De ene is namelijk dat onroerend goed na verloop van tijd weer terugkeert tot de oorspronkelijke eigenaar. Dat wil zeggen, eerst vindt er plaats aan het begin van de 1000 jaar dus een herverdeling van goederen. Dat lijkt me duidelijk. Net als dat toen Israël in het land kwam onder Jozua, toen werd het land verdeeld onder de stammen en onder de families. Dus een herverdeling, of gewoon een verdeling zullen we dan maar zeggen, van het land. En dus van het onroerend goed. En dat onroerend goed, dat kan wel verhandeld worden vervolgens, maar na verloop van tijd, dus dat wil zeggen in het jubeljaar, in het 50ste jaar, elk 50ste jaar dus, zou moeten teruggegeven worden, gratis cadeau en geheel voor niets aan de oorspronkelijke eigenaar. Dat is een wet, staat in het Oude Testament. Die is in het verleden onder Israël nooit toegepast. Maar het zou je gedacht zijn dat die toegepast wordt hoor, straks. Zodat het uit de hand gelopen groot grondbezit inderdaad niet kan voorkomen. Dat is een bescherming van de mensen eigenlijk. Hè? En van de families ook trouwens. Iets waar wij helemaal niet meer mee rekenen. Maar dat bestaat dus in de Bijbel wel. Iemand kan, het is dan mogelijk dat iemand zijn bezittingen erdoor jaagt wegens wanbeheer, maar zijn erfgenamen zijn daarvan niet te dupe, want in de volgende generatie, is dat in het algemeen, komt het dus bij de oorspronkelijke familie terug. Dus krijg je alsnog je erfenis die je ouders het doorgejaagd hebben. Nou ja, dat is één ding. En het andere ding is, dat is ook een heel belangrijke, maar die is zo ingewikkeld dat ik altijd moeite heb om het uit te leggen. Maar dat is de wet op de rente. Dat bestaat namelijk niet dan, rente. Bestaat helemaal niet. Men mag wel geld uitlenen, maar mag er geen rente voor vragen. Als je geld uitleent, heb je dat op dat moment dus niet nodig. Dan kan het andere het ook wel zo lang gebruiken. Het is jouw verdienste niet, als je er niks mee doet. Dus waarom zou je er geld voor krijgen? Dat is de gedachte. Je krijgt dus, wordt dus geen rente betaald. En een grote voordeel daarvan is... hoe zou ik dat nou eens gauw uitleggen? Heel gauw dan. Als je je geld naar de bank brengt en je zet het een poosje vast, dan krijg je bij wijze van spreken 10% rente. Dat is wel te regelen. Dan krijg je 10% vast. Hè? Nou niet meer? Is gezakt? Oh, maar dan zet jij niet genoeg en niet lang genoeg vast. Nee. Nee, dat gaat echt wel. Dat gaat echt wel. Maar het punt is dan... Dan doe je er niks mee en je krijgt er zoveel geld voor. Je krijgt zoveel rente namelijk. Nou ga je het anders doen. Nou, dan breng je die bij de bank op dat die het zou investeren ergens in. Maar nou investeer je het zelf ergens in. En dan begin je een bedrijf. Dan is de grote ellende dat als je uit dat bedrijf en uit het geïnvesteerde geld dus 10% winst maakt. Dan heb je het Lazarus gewerkt, heet zoiets, hè. Wat een merkwaardige uitdrukking is trouwens. Want Lazarus werkt over het algemeen niet zo hard. Nee, maar dan heb je dus heel hard gewerkt en heb je niks verdiend. Want je zou hetzelfde gehad hebben via de rente die je had kunnen krijgen. En daar zit het probleem. Het heeft dus een verlammende uitwerking op de economie. En dat is de ellende van de rente. Begrijp u? Daar zijn allerlei varianten op te bedenken... Maar het principe is gewoon dat als geld dus eerst gewoon de standaard rente opgebracht heeft, heeft het eigenlijk nog niks opgebracht. Heeft er nog niemand wat verdiend. En daar zit het probleem. En vandaar dat heel wat werk wat gedaan zou kunnen worden, gewoon niet van de grond komt. Omdat het niet meer dan die vaste rente kan opbrengen. En dan heeft het geen zin om het te doen. En dus gebeurt er niks. Nou, dat is het verhaal. Ja, maar zo is het toch ook. En dat is een variant op het verhaal van ik krijg een WW-uitkering van zoveel. Als ik ga werken, krijg ik maar net een paar centen meer. Nou, voor die paar centen meer ga ik niet werken. Dat is een verkeerde berekening, want je werkt niet voor die paar centen meer. Je werkt voor het hele bedrag. Maar goed, in je portemonnee merk je er niks van. En dus wat zeg je dan? Nou, voor die paar centen blijf ik thuis. Ja, geen wonder. Je kunt het de mens niet kwalijk nemen als hij zo rekent. Maar het werkt verlammend op de economie. Er komt niks van de grond, er wordt dus niks gedaan. Nee, hè? Nou, officieel niet. In de praktijk wel, hoor. Jawel. Bovendien zijn er wel constructies te bedenken waarbij die dingen wel bestaan. Maar dit gewoon lenen en rente, dat bestaat niet. Je kunt dus wel geld beschikbaar stellen voor ter investering ergens in. Zodanig dat je daar toch de vrucht van plukt, maar dan... Gaat het niet op basis van lening, maar dan gaat het op basis van aandelen. Dan word je dus mede-eigenaar en ben je ook mede-risicodragend en mede-verantwoordelijk. Dat kan wel. En loopt het bedrijf fout, ben je centjes kwijt enzovoorts. Draait het verlies, dan kost het jou je verlies enzovoort. Dan ben je mede-eigenaar. Dat kan dus wel. Als je dus zelf geen geld genoeg hebt om iets te beginnen, dan kun je het dus wel bij een ander halen. Maar niet in de vorm van een lening, maar wel door... de medezeggenschap en de mede-eigendomsrechten verkopen. Want dat is gewoon een kwestie van het principe van aandelen. Hè? Dat bestaat dan dus wel. Maar lenen tegen rente, dat bestaat niet. Daar gaat het maar om. Nou, dat zijn dus wetten die in de Bijbel voorkomen, die in het verleden nooit zijn toegepast, hoor. Maar dat zijn de wetten, de rechten dus ook, die in de 1000 jaren worden toegepast. En dat is wat hier staat. Gerechtigheid zal de gordel zijn ellendenen zijn. Dus toch toepassing van wetten. Uiteraard, want anders kun je een koninkrijk niet runnen. En ook zal de waarheid, dat wil zeggen, het is het nieuwe verbond en het is een leven uit genade, dat wel. Ook zal de waarheid de gordel zijn de lenderen zijn. Dat is dus de beschrijving, zeer in het kort, van de 1000 jaren. Nou, moet je kijken hoe ver we nou hebben. We hebben de opstanding van Christus, de hemelvaart, de verhoging. Daarna het verborgen koninkrijk. Daarna de openbaring van het koninkrijk. Nu het geopenbaarde koninkrijk. En wat komt er nu? De nieuwe schepping. Dat blijkt, volgt niet uit deze logica hoor, maar het blijkt uit wat er staat. Want er staat, en de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok. En dan denk je, wat heeft dit nu met dit verhaal te maken? Nou, niet zoveel, maar het is allemaal nog de beschrijving van niet de 1000 jaren, maar van het eeuwige koninkrijk van Christus, wat al bijna 2000 jaar duurt. En wat dus minstens 3000 jaar duurt alvorens die nieuwe hemel en die nieuwe aarde tot stand komen. Maar het koninkrijk zelf is eeuwig en is begonnen bij de opstanding, of komt beter, bij de verhoging van Christus. Toen hij uitermate verhoogd werd. Over dat koninkrijk gaat het en de verschillende fasen uit het koninkrijk worden hier beschreven. Al zeg ik er meteen bij dat je dat toch niet herkent als je niet dat kunt lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Dat is natuurlijk zo. En er komt natuurlijk bij dat we hier spreken over verborgen dingen, onder andere. En vandaar dat het ook deze verborgen wijze hier zo staat. Maar we vinden het terug. Dat is trouwens een verschijnsel wat we op veel meer plaatsen in de Bijbel terugvinden. Dat namelijk gesproken wordt over de verheerlijking van Christus in het Oude Testament. Maar dat in de woorden die erbij gebruikt worden toch een kort overzicht wordt samengevat van de geschiedenis van die verheerlijking van Christus. Nou, eerst een opstanding en hemelvaart, dan het verborgen koninkrijk in verband met de gemeente, en de openbaring van het koninkrijk in de eerste plaats in verband met Israël, en dan het geopenbaarde koninkrijk in verband met de volkeren, en daarna de nieuwe schepping. Nou, en dat als een wolf met een lam verkeert en het duurt langer dan een paar minuten, dat de nieuwe schepping is, dat lijkt me wel duidelijk. Hè? Ja, de wolven verkeren ook met lammeren, soms wel in deze schepping, maar dat duurt niet zo lang. De wolf houdt het wel vol, maar het lam niet, zal ik maar zeggen. Zeker. Ja, dat is zo, ja. Hoewel natuurlijk gezegd moet worden dat die nieuwe schepping ook geregeerd wordt met gerechtigheid en waarheid. Nee, in de nieuwe schepping niet, maar die wordt wel geregeerd. Er zijn die regels wel. Er is niemand die ze overtreedt, maar daarom zijn die regels er wel. Ja, dat is nieuwe aarde. Nou, en nieuwe hemel, maar goed. Maar in principe nieuwe aarde. Ja, is goed dat u dat zegt, want het gaat natuurlijk over de aarde hier, hè. Ja. Maar er wordt niet gezegd, dit slaat hier op, dit dan, dit dan, dit dan. Nee, het gaat in elkaar over, want het gaat in de eerste plaats om de algemene waarheid, dat Christus koning is, dat hij gezalfde verschenen is, enzovoorts. En dan worden de verschillende fasen zo besproken, maar het gaat in elkaar over, en zo is het ook, het gaat ook in elkaar over. En dus in de beschrijving hier ook zo. Maar het moet duidelijk zijn dat als ineens gesproken wordt over wolf en lam en luipaard en geitenbok en kalf en jonge leeuw en dat soort dingen. Ja, dan hebben we te maken met een nieuwe schepping. Dat kan niet anders. Ik zeg altijd maar zo, die beesten zijn blijkbaar wedergeboren. Dat is de nieuwe aarde, ja, dat kan niet anders. Want ja, dat doe ik niet, want het is 12:55. Ik sta dus nu er een punt aan te zuigen, dan wil zeggen, dan wel een eind aan te breien. Punt aan te draaien, neem me niet kwalijk, ja. Ja. Nee, maar we spreken over het eeuwige koninkrijk van Christus. De eerste fase is die van het verborgen koninkrijk nu. Dan neem ik het wat korter. De volgende fase is het geopenbaarde koninkrijk in de toekomst. En de derde fase is uiteraard, de derde fase is uiteraard de dag van de opstanding. De derde is de dag van de opstanding. De derde fase is dus de nieuwe schepping. De nieuwe aarde. Dat is ook het eeuwige koninkrijk. Alleen wat ik sta te vertellen natuurlijk, is dat ik dus niet geloof dat die beschrijving van wolf en lam hier, dat het de beschrijving is van de situatie in de 1000 jaren, zoals Johannes de Heer dus wel publiceerde. Maar het is de beschrijving van na de 1000 jaren uiteraard. Dus het beschrijven van na de 1000 jaren. En dat is het misverstand ontstaat doordat men zonder nadenken de term 1000-jarig rijk gebruikt in plaats van de term het Messiaanse rijk of het rijk van de Christus. Zie? Want in het Messiaanse rijk zal het ooit, voorlopig niet, maar zal het na meer dan 3000 jaar, zal het zo zijn dat de wolf zal met het lam verkeren en, zo, en precies zoals het hier staat. Maar dat is niet meer in de 1000 jaar, maar na de 1000 jaar en wel op de nieuwe aarde. Dat lijkt me toch duidelijk, er zijn toch geen andere beesten geworden. Bovendien als die wolf niet meer lammetjes eet, wat eet hij dan wel? Brinta? Dan moet hij toch een andersoortig spijsverteringsgestel hebben. En met een wolf gaat misschien nog, maar met een luipaard, met een leeuw gaat dat niet hoor. Die beesten gaan ervoor dood, die kunnen dat niet verteren. Die moeten veranderd zijn natuurlijk. Moeten wedergeboren zijn, het gaat op een nieuwe aarde. Heb je daar dus ook leven op een nieuwe aarde? Jawel. Maar hij heeft andere tuintjes, hè? Tuintjes, ja. Dat geldt al voor Utrechtse leeuwen in het bijzonder. Goed, nou, daar kom ik de volgende keer op terug. Zullen we danken? Wij danken u trouwe Vader in de hemel dat wij deze dingen mogen leren verstaan. En ook deze beschrijving mogen volgen van het eeuwige koninkrijk wat u gegeven hebt aan uw zoon. We danken u dat we hem kennen die door de werking der sterkte uw macht werd opgewekt uit de dood en gezeten is aan uw rechterhand. En die vandaar zijn koninkrijk ook zal openbaren, ook in deze wereld in de toekomst. Wij danken u Vader boven alles dat u ons nu reeds getrokken hebt uit de tegenwoordige boze eeuw. En ons op plaats gegeven hebt in dat koninkrijk van de zoon uw liefde. In het koninkrijk van de zoon van David. We danken u Vader voor die rijkdom en voor die waarheid die tot ons gekomen is door het woord. We danken u dat wij mogen weten reeds nu nieuwe scheppingen te zijn in hem die uit de dood opstond. We danken u daarom voor deze morgen dat we uw woord mochten openen en mochten bepaald worden bij toekomende dingen waarheen wij onderweg zijn. En ook mochten bepaald worden bij de geestelijke zegeningen die geen oor heeft gehoord en die geen oog heeft gezien, maar die wij hebben ontvangen doordat u ook uw geest in onze harten gegeven hebt. Wilt u dan ook met ons zijn door die geest wanneer wij deze plaats verlaten en onze gedachten, onze harten, onze zinnen, onze gedachten bewaren en leiden tot u, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Amen. Jesaja 11 zijn we inmiddels in terechtgekomen. Bekende profetie over de Messias en zijn vrederijk, zoals er boven staat. En we waren zo ongeveer toegekomen aan vers 6. Waar de bekende beschrijving van het koninkrijk, het Messiaanse rijk, volgt. In de voorgaande versen hebben we gezien dat daar gesproken wordt over hoe dat koninkrijk dan zo ongeveer tot stand komt. Wat er zo achtereenvolgens gebeurt. En we hebben ook gezien dat het eerst spreekt over het verborgen koninkrijk. En dat het daarna ook spreekt over de openbaring van dat koninkrijk in vers 4b, de tweede helft van vers 4. Waar staat, doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Dat is precies wat er gebeurt in de zesde bedeling. En wat daarvoor stond, dat heeft inderdaad te maken met de tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Ik heb hier uitgelegd dat vers 2 over die geest des Heren, dat kennelijk de beschrijving geeft van onze tegenwoordige bedeling waarin de Heer zich verbergt en waarin we slechts leven uit het woord wat hij ons gegeven heeft, vandaar dat het genoemde de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vrezen des Heren. Dat is dus zes keer hetzelfde en alle zes samen is nog steeds gewoon de geest des Heren, de geest van Jehovah, want we hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest van God, opdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, zei 1 Korinthe 2 over de verborgenheid die aan ons geopenbaard werd. Dus ik hoop dat dat duidelijk is. Dat is vers 2. En vers 3 sprak over zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. Dat heeft te maken met de goede reuk van Christus. Eveneens uit Korinthe. Dit keer de tweede Korinthebrief. Heb ik daarbij aangehaald. Het spreekt dus allemaal over het verborgen koninkrijk. Maar in elk geval, in de tweede helft van vers 4 gaat het over de openbaring van het koninkrijk in de zesde bedeling. Van de volheid der tijden dus. En daarna in vers 5 wordt kennelijk gesproken over de duizend jaren. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. Want gerechtigheid en waarheid zijn twee begrippen die gehanteerd worden in de Bijbel in verband met het het geopenbaarde koninkrijk in verband met het nieuwe verbond, moet ik eigenlijk zeggen. De 1000 jaren dus, waarin wet en waarin dus inderdaad gerechtigheid gehanteerd zal worden, waarbij het uiteraard niet gaat om de wet, als de wet van Mozes zal ik dan maar zeggen, niet om de slavernij van de wet, maar er worden wel degelijk regels en wetten gehanteerd die ook in het Oude Testament al bekendgemaakt zijn. En verder de waarheid, omdat waarheid nou eenmaal staat voor het nieuwe verbond. Genade en waarheid. Daarna in vers 6 komen we dus als vanzelf terecht. Niet zozeer in de 1000 jaren, hoewel dat zou kunnen. Het zou best kunnen natuurlijk dat de beschrijving van de 1000 jaren in vers 6 gewoon doorgaat. Maar het ligt natuurlijk veel meer voor de hand om de lijn door te trekken uit de volgende versen. En te veronderstellen dat we in een van deze versen dan toch zouden terechtkomen in de eeuwigheid zelf. Dat wil zeggen op een nieuwe schepping en een nieuwe aarde. Dat mogen we verwachten, omdat van het koninkrijk nou eenmaal nergens geleerd wordt dat het 1000 jaar duurt. Er wordt geleerd dat het eeuwig duurt. En op de eeuwigheid is zelfs 1000 jaar en zelfs 1040 jaar en zelfs 3040 jaar, om het dan maar eens nog, nee 3033 wordt het dan, is zelfs dat te verwaarlozen. Zodat we mogen aannemen dat als een beschrijving gegeven wordt van het Messiaanse Rijk, dan zou het grootste deel, het belangrijkste deel van die beschrijving toch echt toegepast moeten kunnen worden op de situatie van de nieuwe schepping. En dat heeft met de 1000 jaren niet zoveel meer te maken. En dat is ongetwijfeld hier ook het geval. Want ik ben vorige keer ook geëindigd met te zeggen dat de beschrijving van de wolf en het lam en de luipaard en de geitenbok en het kalf en de jonge leeuw, dat dat een beschrijving is uiteraard van een nieuwe schepping. Dat kan niet missen. Soms denk ik, wist je er maar niet zoveel van, dan zou je veel gemakkelijker deze conclusie trekken. Nee, ik bedoel zo, als je maar niet altijd maar geleerd had over de 1000 jaren dat de wolf met het lam zal verkeren en de adder het kind niet zal deren. Enzovoort, uit het bekende lied. Liederen, dat is soms heel gevaarlijk hoor. He, maar als je dat maar niet zo geleerd was, dan zou je daar hier dus helemaal geen moeite mee hebben. Zou je zeggen, hé, de wolf is wedergeboren. Dan zal het lam dat ook wel zijn dus. En de luipaard is wedergeboren, de jonge leeuw is wedergeboren en zelfs de adder. Want men doet nergens meer leed. Nog verderving op de ganse berg van Gods heiligheid, staat in vers 9. En wij weten dat er wel degelijk leed gedaan wordt in de 1000 jaren en zeker ook nog na de 1000 jaren. Wij weten zelfs dat er ook mensen zullen sterven in de 1000 jaren. Is dus wel degelijk leed en ook verderving. Van de dieren zwijgen we dan maar even. Maar u denkt toch niet dat de eerste dieren veranderd worden en de mensen pas veel later? Dat gelooft u toch zelf ook niet? Zo zit het niet. Nee, het is duidelijk dat we hier een beschrijving vinden, niet van de 1000 jaren, maar van de eeuwigheid zelf. En ik vind het altijd een treffende illustratie van het verschijnsel dat de term de 1000 jaren of het 1000-jarig rijk, of in Nederland zelfs het 1000-jarig vrederijk, dat die uitdrukking gebruikt wordt zonder dat men nadenkt bij wat men zegt. En dat heb ik al zo vaak gemerkt, er worden hele theologische discussies over gehouden en verhandelingen over geschreven, zonder dat men beseft wat men eigenlijk zegt als men die term gebruikt, duizendjarig rijk of duizendjarig vrederijk. Want men zegt dan dat het rijk niet langer duurt dan 1000 jaar. En eerlijk gezegd, ik geloof niet dat er iemand is die dat echt gelooft. Die echt gelooft dat het koninkrijk niet langer duurt dan 1000 jaar. Vandaar dat ik het ook zo makkelijk weer tegenspreek. Ik ga ervan uit dat iedereen dat wel weet. Maar als je dat weet, moet je die uitdrukking dus niet gebruiken. Tenminste, daar het geen Bijbelse uitdrukking is. Want de term komt in de Bijbel niet voor. En als er nog een term is die in strijd is met de Bijbel, want dat is hij, dan zou je hem dus helemaal niet mogen gebruiken. Kijk, de term geestelijk Israël, dat is weliswaar een term die in de Bijbel niet voorkomt, maar daarom vertegenwoordigt het toch wel een Bijbelse waarheid. Dus als iemand hem gebruiken wil, moet hij dat zelf maar weten. Ja. Wel, dan moet je voorzichtig doen natuurlijk. Maar niettemin, dat kun je doen. Maar een term die in de eerste plaats niet in de Bijbel voorkomt, en in de tweede plaats niet een Bijbelse waarheid vertegenwoordigt, zou je nooit mogen gebruiken. En dus mag je niet spreken over een duizendjarig rijk, want het komt in de Bijbel niet voor. Wat wij in de Bijbel leren is weliswaar dat er sommigen zullen regeren met Christus de 1000 jaren. Maar daarmee is zeker niet gezegd dat Christus 1000 jaren regeert. Daarmee is wel gezegd dat Christus in de 1000 jaren regeert. Maar daarmee is niet gezegd dat Christus niet voor en niet na de 1000 jaren zou regeren. Daar gaat het maar om. De enige schriftplaats over de 1000 jaren wordt gevonden in Openbaring 20. Ik weet het nooit. Nou, dit is heel eenvoudig. De 1000 jaar, laat ik er eerst maar even naartoe gaan dan. We hadden toch niet zoveel haast, hè? Gaan we even naar Openbaring dus. Want dat is de enige plaats waar die 1000 jaren genoemd worden. Openbaring 20, inderdaad. Dat is heus de enige plaats waar de 1000 jaren genoemd worden. Maar dan wel 6 keer achter elkaar. En dat is het leuke ervan natuurlijk, hè? Dus aan de ene kant kun je zeggen, de Bijbel spreekt er 6 keer over, maar aan de andere kant kun je zeggen, het is maar 1 schriftgedeelte. Het is maar 1 plaats dus eigenlijk. Dus Openbaring vanaf vers 1, eigenlijk Jan, van Openbaring 20. Ik zag een engel afkomen uit de hemel, hebbende een sleutel des afgronds en een grote keten in zijn hand. Dat is leuk, want in hoofdstuk, wat was het? 9. Ja. In hoofdstuk 9 zagen wij ook een engel. Nou, een ster staat er, maar dat is een engel. Die kwam uit de hemel op de aarde en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En toen werd de afgrond geopend, maar het was ook Satan zelf die dat deed, toen werd de afgrond geopend. En hier in Openbaring 20 is er ook een engel die van de hemel afkomt en nou wordt de afgrond weer op slot gedaan. Net andersom dus. Zie? En er staat er dat deze engel met die sleutel van de afgrond, die greep de draak, den draak, altijd zo mooi. Hij greep den draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas, zodat we nou precies weten wie het is. De draak, de vertreder dus. De oude slang, niet te verwarren met de nieuwe slang. Want de nieuwe slang is de vurige slang, is de seraf, dat hebben we hier eens een keer besproken. Hè? De verhoogde slang bijvoorbeeld, hè? Die slang, dat is Christus, dat is de zoon des mensen. Maar die werd door Mozes gemaakt, bij wijze van spreken. Oftewel, God zelf verhoogde zijn zoon uit Johannes 3, vers 16. Maar hier gaat het om de oude slang. Dus de vertreder, de oude slang. En welke is de diabolos, de doorheenwerper, het Griekse woord. En Satanas, het vergriekste Hebreeuwse woord, namelijk de tegenstander, Satan. Dan weten we precies wie het is. Hetzelfde beschrijving vinden we ook zo uitgebreid in Openbaring 12. Nou, en bond hem, en daar komt hij hoor, en bond hem 1000 jaren. Dit is het opschrift eigenlijk boven dit schriftgedeelte wat nu volgt. Dat namelijk Satan gebonden wordt 1000 jaren. Want daarna krijg je een hele structuur die over die 1000 jaren spreekt. Vanaf vers 3 tot en met vers 7 en 8 eigenlijk. Ja, ik sta te bedenken, hoe zal ik dat nou weer eens opschrijven? Ik ben er niet helemaal op bedacht, maar ik zal toch maar eens even een krijtje verwerven. Even kijken, want daar wordt in vers 3 wordt er gesproken over en wierp hem, de Satanas dus, wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. Dus je krijgt, de 1000 jaren is genoemd in Openbaring 20 vers 2 in het opschrift. De 1000 jaren. Dan in vers 3 wordt gesproken over Satan gebonden. De 1000 jaren. En dan wordt er gezegd dat er geen verleiding meer zou zijn. volgen die begeleid zouden worden. Dan komen we in vers 4. Nee, vers 3 nog. Hij zal de volken niet meer verleiden totdat de 1000 jaren, dat hebben jullie 1000 jaren dus, hè, geëindigd zijn. En daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Dan komen we in vers 4. En ik zag tronen. En zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen dergenen die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus en om het woord God, van die beesten er zelfs merkteken niet aan beden hadden. En die het merkteken niet ontvangen hadden aan de voorhoofd of aan hun hand. En zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Dat is het verhaal. Ik ging er wat vlug en bovendien fout overheen. Maar het gaat erom dat we even zien dat daar gesproken wordt in vers 4 over martelaren die opgewekt worden bij de aanvang van die 1000 jaren. En zij zullen met Christus heersen. Hoe lang? Wel, in de tijd staat er, in de tijd dat Satan gebonden zal zijn. Zie? De 1000 jaren. Welke 1000 jaren? Wel, de 1000 jaren waarin Satan gebonden zou zijn, in die 1000 jaren zouden zij met Christus heersen. Daarvoor in elk geval niet, want daarvoor waren ze gedood in de grote verdrukking. En over daarna wordt niet gesproken. Daar hoef je het verder niet over te hebben. Maar je kunt er zeker van zijn dat ze ook daarna met Christus zullen regeren. Maar goed, dat is een ander verhaal, want daar gaat het hier niet om. Nou, dan gaan we verder. Dan komen we in vers 5. Maar de overigen der doden werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Dus je krijgt in vers 5 dat gesproken wordt over na de 1000 jaren. En laten we maar gewoon even voor het gemak opschrijven de jongste dag dus. Dat wil zeggen het zogenaamde einde van de opstandingen. Dat woord einde ontleen ik voor het gemak even aan 1 Korinthe 15. Waar staat dat de opstanding zal zijn en ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn komst. En daarna zal het einde zijn, het einde van de opstanding. Dat is op de jongste dag. Let wel, dat is niet de eerste opstanding. Maar de uitspraak deze is de eerste opstanding wijst terug op de opstanding van die martelaren die uit de grote verdrukking komen uiteraard. Want op de jongste dag, dat is niet de eerste, maar dat is de laatste opstanding. Die hier ook niet besproken wordt. Er wordt juist gezegd dat die hier niet besproken wordt. Want er staat de overigen der doden werden niet levend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Dus alles wat daarvoor opstond, dat is de eerste opstanding. En dat is voor de 1000 jaren. En zo gaat hij verder. In vers 6. Zalig en heilig is hij die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn. En zij zullen met hem als koningen heersen 1000 jaren. Ja, de 1000 jaren. En dan ziet u dus dat weer gesproken wordt over die martelaren. Uit de verdrukking die met Christus zouden heersen. De 1000 jaren, dat is dus gewoon weer hetzelfde, heb dit. En zo gaat het ook verder. Want daarna komen we in vers 7 en 8. En wanneer de 1000 jaren, daar staat het dus weer. Wanneer de 1000 jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. Precies zoals in vers 3 was aangekondigd. En is al uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg. Welke getallen zal het zand der zee? Enzovoorts. En dus 1000 jaren worden dan verder niet meer genoemd. Dus in vers 7 en 8 ook eigenlijk, hoort er eigenlijk bij in geheel. Daar staat dus dat Satan ontbonden was. En dan is het dus omdat hij de volken weer verleiden zal. Het zal duidelijk zijn dat dat samenhangt met het eerste verhaal. Dat we een keurige introversie hebben in deze structuur, keurig opgebouwd schriftgedeelte, waarin uitdrukkelijk gezegd is dat Satan gebonden is in de 1000 jaar en dat de martelaren, degene die deel hebben aan de eerste opstanding, ter onderscheiding van de laatste opstanding, waarin de martelaren dus zullen heersen. Satan niet, want
Die is nogal deze eeuw immers. Maar Satan wordt in die tijd gevangen gezet gedurende 1000 jaar. En zijn plaats wordt min of meer ingenomen, althans volgens dit verhaal hier, wordt zijn plaats min of meer ingenomen door de martelaren die uit de grote verdrukking kwamen. Nou, dat is alles. Dus wat is het kenmerk van de 1000 jaren? Dat Satan gebonden is. Niet dat Christus regeert. Er staat niks over Christus' regering. Nou, het wordt wel genoemd natuurlijk, omdat er staat, zij leefden en heersten als koningen met Christus de 1000 jaren. Maar let wel, die hele uitdrukking gaat er niet om dat Christus dan regeert. Het gaat erom dat die martelaren regeren. En daarbij wordt gezegd, wel met Christus uiteraard. Dat 1000 jaar, er staat helemaal niet van dat het de tijd is waarin Christus regeert, hoewel dat het geval is. Maar er staat, het is de tijd waarin Satan gebonden is. En als wij dus spreken over de 1000-jarige heerschappij van Christus, dan brengen we dingen bij elkaar die in de Bijbel zelf niet eens met elkaar in verband gebracht worden. Het gaat niet om wie er koning is, het gaat erom wie er geen koning is. Dat is een heel ander verhaal. Want het koningschap van Christus zelf, dat is vanzelfsprekend, dat begon al veel eerder en dat eindigt nooit. Want in ieder geval begon het, even voorzichtig gezegd, in ieder geval begon het al 33 jaar eerder. Maar het is beter om te zeggen dat het koningschap van Christus natuurlijk begon bij zijn opstanding. Nou, dan begon het verborgen koninkrijk, maar dat is ook het koninkrijk dus, hè. Want hem was toen gegeven alle machten hemel en op aarde. En toen werd hij gezet boven elke overheid en de macht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En dat soort dingen meer. Dus Christus regeert al dikke 2000 jaar, zullen we maar zeggen. Er komt nog zo'n 1000 jaar bij. En dan wordt de eeuwigheid bereid. En de heerschappij van Christus gaat gewoon door, want het is een eeuwige heerschappij. Daar worden die dieren niet anders van. Daar wordt het menu van de dieren niet van gewijzigd. Nee, het is de tijd van de nieuwe schepping, na de jongste dag dus, waar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn, met een nieuwe mensheid uiteraard, maar ook met een nieuwe dierenwereld kennelijk. Zo zit dat. Wat ik me daar verder bij moet voorstellen, weet ik niet. Nou ja, ik weet het wel, precies wat hier staat. Ik stel me daarbij voor dus een wolf die inderdaad met het lam verkeert zonder het lam op te eten. Ja, wat hij dan eet... Dat denk ik, ik weet het niet. Ja. Nee, dat weet ik niet. De wolf gaat ook wel, maar luipaard, dat wordt nog moeilijker natuurlijk. Maar wat er dan precies veranderd is, ja, dat kan ik u ook niet zeggen, maar ze zijn veranderd. Net als een mens ook trouwens. Eet de wolf stro? Ja, maar ik had het nog niet over. Ik had het over de wolf en over de luipaard. Heet het niet ook stro? Gekuild gras. Nou, zijn liever dan ik. Maar goed, daar gaat het natuurlijk niet om. Nee, maar wat het wel om gaat, is dat het een beschrijving is, kennelijk van een nieuwe schepping. En dat zou eigenlijk niet zo uitgebreid toegelicht moeten worden, omdat het zo vanzelfsprekend is. Het is een beschrijving van de situatie, niet in de 1000 jaren, maar van daarna. En dan lezen we maar weer verder, want ik ga er even doorheen. Er staat in vers 7, de koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. Leuk, met een slangetje spelen. En een gespeend kind, die is dan niet meer gezoogd, hè. Een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Dat is niet een galliër, zoals sommigen dachten. Maar dat is dat is ook een slang dus, hè. Een giftige slang. Voor zover ik weet is het ook een soort adder. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Die beschrijving is dus inderdaad blijkbaar een beschrijving van de nieuwe schepping. Dat geldt ongetwijfeld toch ook voor vers 9. Want u moet bedenken
dat die term duizendjarig vrederijk een typisch Nederlandse term is die via Johannes de Heer in de Maranatha-beweging ingang gevonden heeft. En via de liederen die erbij horen zijn we allemaal op de gedachte gekomen dat alles dan pais en vree is in die duizend jaren. En dat is dus niet het geval. Want daar leven ook nog gewoon zondaren, in ieder geval zondaren zoals u en ik op de aarde. Nou, en door genade zalig, want ik zei zoals u en ik. En sommigen zelfs helemaal niet zalig, omdat ze niet wedergeboren zijn en niet tot geloof gekomen zijn. En er is inderdaad nogal wat beroerigheid op aarde. Er zijn ook wel andere dingen denkbaar, andere dingen. Bijvoorbeeld dat de mens dan veel langer leeft. Nou, of dat een troost is, weet ik niet. Want als een mens een zondaar is en hij leeft zo lang, dan weet ik niet of dat nou wel zo leuk is eigenlijk. Dus dat zegt allemaal op zich niet zoveel. Maar het is bepaald niet zo dat vers 9 zo zonder meer voor de volle 100% op de duizend jaren van toepassing gebracht kan worden. Want er zal wel degelijk leed en verderving zijn. Juist. Nou goed, gaan we dan even naartoe. Naar Jesaja 65, want daar komen we van dit seizoen dus toch niet meer in terecht. Jesaja 65 dan. En het leuke is dat de vertalers boven Jesaja 11 gezet hebben de Messias en zijn vrederijk, maar boven Jesaja 65 vanaf vers 17 hebben ze gezet in mijn Bijbel de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En daar zie je, zo is het natuurlijk ook, hè. Uiteindelijk. Maar het eigenaardige is dat juist in dit schriftgedeelte wel degelijk een beschrijving gegeven wordt van situatie in de duizend jaren. Zodat je ziet de verwarring. Je kunt er beter gewoon boven zetten het Messiaanse Rijk. En dan moet je gewoon leren dat dat is een verborgen koninkrijk en daarna geopenbaard koninkrijk op deze oude aarde. Nog ook van meer dan 1000 jaar trouwens, want het is echt meer dan 1000 jaar. Want vanaf het begin van de 1000 jaar tot aan de jongste dag is meer dan 1000 jaar. Dus 1000 jaar en 1 generatie. Toch? Na de 1000 jaar zal Satan losgelaten worden, zal de volken verleiden. Dat hoort er allemaal bij. Het hoort niet tot de 1000 jaar, het hoort wel tot de regering van Christus. Het hoort niet tot de nieuwe schepping. Zo zie je me weer, van het koninkrijk moet je dus leren dat eerst een verborgen koninkrijk is, daarna een geopenbaard koninkrijk van echt meer dan 1000 jaren, want er volgt nog een generatie op en er zat ook al een generatie voor. Die generatie van Matthäus 24 die niet voorbij zou gaan enzovoorts. Hè? Die van de 33 dan wel de 40 jaar daarvoor. Ik denk dat er uiteindelijk ook iets van 40 jaar zit trouwens. Maar goed, dat weet ik niet, want er staat dat niemand dat weet. Dus ik weet het ook niet. Ja, want zoals bekend ben ik niemand. Goed, maar en daarna heb je dus het eeuwige, de eeuwigheid, de nieuwe schepping. Dus er zijn minstens 3 fasen van het koninkrijk. Nou, en die worden door elkaar beschreven. Want vanuit het Oude Testament verwacht men gewoon na de wet, verwacht men de komst van de Messias en die brengt zijn eeuwige koninkrijk met zich mee. En dat is het dan. En dat het in 3 fasen uiteenvalt, ja, dat zal dan wel. Goed, nou dan gaan we hoor. Er staat in vers 17, want ik schep, dat is vers Jesaja 65 dus, hè, vers 17. Want ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde en de vorige dingen, dat is dus de oude hemelen en de oude aarde, de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen, maar weest gij lieden vrolijk en verheugt u tot in der eeuwigheid in hetgeen ik schep. Want ziet, ik schep Jeruzalem een verheuging en haar volk vrolijkheid. Dat is de verwijzing naar het nieuwe verbond namelijk. Want als het gaat om verheuging en blijdschap en zing vrolijk den Heere en dat soort dingen uit de psalmen ook, dan gaat het altijd over het nieuwe verbond. Want het nieuwe verbond is immers niet anders dan de blijde boodschap. Ja, dan weet u ook eens waar die uitdrukking vandaan komt, de blijde boodschap. Dat is gewoon die blijdschap en verheuging die in het Oude Testament werd aangekondigd. De blijde boodschap van verlossing in Christus. Vandaar het Nieuwe Testament steeds. Verblijdt u, herhaling, wederom zeg ik u, herhaling, verblijdt u.
Ja, daar beginnen de Nieuwtestamentische brieven mee. Romeinen 1 vers 1. Paulus afgezonden tot het evangelie. Tot de blijde boodschap. Welk evangelie? Het welk hij tevoren beloofd had. Waar dan? In het Oude Testament. Wat was er dan beloofd? Het Nieuwe Testament natuurlijk, het Nieuwe Verbond. En dat heet dan de blijde boodschap. Ja. Nou, dus, want is schep Jeruzalem een verheuging en haar volk een vrolijkheid. Dus, laten we maar opspringen van vreugde, weet u wel. Zo. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Ami, over mijn volk. En in haar zal niet meer gehoord worden de stem der wening, noch de stem des geschreeuws. Nou, staat er dan uitgebreid, 3 versen lang, over verheuging en blijdschap van het Nieuwe Verbond. En dan staat er, en dat is het moeilijke vers, dan staat er, vandaar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen, want een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde, maar een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt zijn. Wel, dat is niet de beschrijving van de nieuwe schepping, maar het is wel de beschrijving van het nieuwe verbond. En bij nader inzien is het dus toch de nieuwe schepping. Juist, kunt u dat nog begrijpen op deze vroege ochtend? Want het nieuwe verbond is gebaseerd op de opstanding van Christus en zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Dus het gaat toch over nieuwe schepping. Maar nog niet over nieuwe hemel en nieuwe aarde, want zover is het op dat moment van vers 20 nog niet. Maar het is wel een nieuwe schepping. Ja, het gaat gewoon over het koninkrijk. En dat is op grond van het nieuwe verbond en dus een nieuwe schepping. Nou, en dan staat er, ja, de broer is nou de vertaling. Want er staat, even zoeken. Er staat letterlijk, vandaar niet, er staat die daar zal niet meer wezen. De vertalers hebben het niet zo bar goed begrepen, blijkbaar, maar hebben het dus wel goed vertaald daar. Er staat namelijk, vandaar zal niet meer wezen. Dat betekent dus feitelijk, vandaar zal niet meer heen gaan. Want vandaar zijn wil zeggen ergens bij vandaan gaan. Dus er wordt gewoon gesproken over dat een zuigeling van weinig dagen niet zal sterven. Vandaar zal niet meer wezen, dus vandaar zal niet meer heen gaan. Of er zal niet meer sterven, een zuigeling van dagen. Dat heeft te maken met kindersterfte natuurlijk. Maar tegelijk volgt dan meteen een parallel, maar dan niet over een zuigeling, maar over een oud man. Nog een oud man die zijn dagen niet zal vervullen. Dat wil zeggen, dat kind zal niet sterven en die oude man ook niet. Ja, er staat nog meer in het vers, maar zover zijn we, laat u niet afleiden. Gewoon even, wij kregen op school ook altijd op mijn kop dat ik veel te ver vooruit zat in het boek. Maar dat mag dus niet, dat mag bij mij nou ook niet, hè. Dus gewoon even bij deze versen. Een zuigeling van weinig dagen zal niet meer vandaar zijn, vandaar heen gaan. En een oud man zal ook niet vandaar heen gaan. Dat wil zeggen, hij zal zijn dagen wel vervullen. En dat zijn dus veel dagen. Betekent gewoon dat de mens in het algemeen gesproken niet sterft in die dagen. En dat dat niet gaat over de nieuwe schepping, maar over de dagen daarvoor, nog op de oude, blijkt wel, want er zijn er wel die sterven zullen. En dat zegt het tweede deel van het vers. Want er staat, en er volgt weer een paar, kijk, u moet even goed zien de structuur van die versen. Dat is niet alleen bij de dichterlijke boeken het geval, maar in de profetieën is het zeker zo dat we te maken hebben met die parallelismen. Opbouw dus van zo'n schriftgedeelte. De eerste helft van vers 20 zegt in twee zinnen dat een mens in het algemeen niet zal sterven, nog de zuigeling, nog de oude man. Maar aan de andere kant is het wel degelijk zo dat een jongeling, dus toch een jongen, een jong iemand, dat een jongeling zal sterven 100 jaar oud zijnde, waarmee dus gezegd is dat 100 jaar toch jong is. Maar hij zal sterven. En dan zeggen wij vervolgens, hé, hoe kan dat nu weer? Want er stond net, het kind zal niet sterven, die oude man zal niet sterven. En nou staat er dat die jongeling van 100 jaar, dat is inderdaad jong is, die zal toch sterven. Hoe komt dat dan? Nou, dan lees je gewoon even verder, want dat staat erachter. Want er staat namelijk niet maar gewoon en. Dat moet je weten, hè? Als in de Bijbel maar staat in het Oude Testament, is het gewoon de vertaling van het Hebreeuwse en. Dus en, maar en is weer hetzelfde als namelijk, soms. En in een parallelisme zeker. Dus namelijk, een zondaar, maar dat is dus die jongeling. Een zondaar, en dat is het eind van het verhaal al, want nou weten we waarom hij sterft. Een zondaar, ook al is je dan een jongeling van 100 jaar, een zondaar 100 jaar oud zijnde, zie je, het staat er weer bij. Het is diezelfde kraap. Voor 100 jaar. Een zondaar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt zijn of worden. En wat betekent dat als hij vervloekt wordt? Dat hij sterft natuurlijk. Ja. Dus zo moeilijk is het niet. Wat het vers dus leert is dat algemeen een mens blijft leven, maar dat de zondaar wel zal sterven. En dan moet je nog zeggen, maar dat geldt alleen bij 100 jaar. Nou, daar kun je natuurlijk over filosoferen. Daar kun je natuurlijk van zeggen. In eerste plaats is het zo dat in de 1000 jaren nog gewoon mensen geboren worden. Wat is nog deze oude schepping? Het is net zo'n oude schepping als vandaag aan de dag. De mens is niet veranderd. En de mensen die de 1000 jaren ingaan zijn net zo wedergeboren als u en ik. Niks veranderd. Ze leven alleen niet uitsluitend onder de heerschappij van de genade, want er komen nog een paar dingen bij. Maar niettemin, ze zijn net als u en ik. Zij planten zich dus ook voort. Daar worden dus mensen geboren. En zoals men zegt, de lieve Heer heeft geen kleinkinderen. Zo is het ook. Want de kinderen uit gelovige ouders zijn niet automatisch wedergeboren. Uiteraard, zij moeten ook zelf tot een keuze komen. En als je dat doorfilosofeert, ik ben dat niet geneigd te doen, maar als je dat doorfilosofeert zou je moeten zeggen, dan krijgt zo iemand tot de eerste 100 jaar de tijd om tot geloof te komen. En indien niet, dan gaat hij, dan wordt hij vervloekt. Het zou kunnen. Dat weet ik niet of dat zo is. Ik wil het zo maar zeggen. Ik denk het niet, want ik denk dat de 100 jaar gewoon gekozen is hier. Bij wijze van voorbeeld, want het is bij wijze van voorbeeld. En die 100 jaar slaat ongetwijfeld op op geloof eigenlijk. Hè. 100 staat voor geloof, hè, dat weet je. 100, dat is de ingang van het koninkrijk. Dat heb ik al vaak genoeg uitgelegd. Het oog van de naald is dat ook waar je erheen moet. Hè. De ingang, de deur, de poort van de tabernakel. Dat is ook 100 L, vierkante L, wel te verstaan. 100 schapen gaan het koninkrijk binnen enzovoorts. Hè. Dus 100 heeft te maken met geloof. Het is namelijk de vervulling van het woord God. Het woord van God is immers 10. God spreekt 10. En als men gelooft, dan vervult dat woord zich. En dan wordt het dus 10 kwadraat, 10 maal 10. En dan wordt het dus 100. En dat staat dus voor geloof in het woord. En dus voor het ingaan in het koninkrijk. Nou, de gedachte is nu natuurlijk gewoon dat deze man die in het koninkrijk is, dus 100, dan is hij dus 100. He? Hij is in het koninkrijk, dan is hij dus 100. Deze man die in het koninkrijk is, tot ongeloof komt, hij wordt ook een zondaar genoemd en dus een ongelovige, want als er verder niks bij staat waaruit die zonde bestaat, dan is dat gewoon ongeloof, zoals altijd. En dat betekent het dus dat het iemand is die weliswaar in het koninkrijk is, maar die niet gelooft en die zal uit het koninkrijk verdreven worden. Wanneer precies, is mij niet helemaal duidelijk, want in de eerste plaats lijkt het me toch echt het geval te zijn dat in de 1000 jaren wel degelijk ook de doodstraf wordt toegepast. Er worden wetten toegepast hoor. En dat wel degelijk ook de doodstraf wordt toegepast. En verder is het natuurlijk zo dat wat begon bij de aanvang van de 1000 jaren gebeurt ook bij aan het einde van de 1000 jaar of na de 1000 jaren, namelijk dat de ongelovigen, de zondaren dus inderdaad, van de aarde worden weggenomen. Bij de aanvang van de 1000 jaren gebeurde dat omdat slechts gelovigen de 1000 jaren zouden binnengaan, maar daarna gebeurde het omdat slechts gelovigen de nieuwe aarde binnengaan. Het is precies hetzelfde verhaal. Dus vind je dan ook dat de zoon des mensen alle ongerechtigheden en ergernissen uit zijn koninkrijk zal wegdoen? En of je dan 100 jaar oud bent of 1000 of nog meer, wat, dat zou dan dus kunnen, dat maakt dan niet uit. Dan heb je 2 redenen waarom mensen zouden sterven, maar het is allebei in verband met zonde en in ieder geval in verband met de overtreding van Gods regels. En als die overtreding daar niet is, dan leeft men dus gewoon door. Nou, dat is wel ongeveer het antwoord op de vraag, dacht ik. Zuster Kraaienhof, hè? Ja. Maar u moet dus begrijpen dat dat dus is in de 1000 jaren. Dat lijkt me vanzelfsprekend, want daarna in de nieuwe schepping, daar is geen dood, nog rouw, nog gekrijt, of hoe het maar heten mag. Hè? Oh, misschien wel. Waarom niet? Misschien gaat er geen net als baby de jongste dag voorbij, hè? Dat zou best kunnen. Maar goed, dit gedeelte lijkt me wel duidelijk. En dan gaat het verder in vers 21, leest u maar eens door, van Jesaja 65. En zij zullen huizen bouwen en bewonen. En ze zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten. Zij zullen niet bouwen dat het een ander bewonen. Ze zullen niet planten dat het een ander eten. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen versnijden. Dat wil niet zeggen dat het ophoudt te bestaan, maar het wil wel zeggen dat men, dat de gelovigen zelf het werk van hun handen ook inderdaad zullen gebruiken. En dat is nu. Nou, nu is het haast helemaal, is het moeilijk te zeggen, maar dat was vroeger in elk geval niet zo. Want als dan, wat zegt het Nederlands gezegde? Spreekwoord is het. Boompje groot, plantertje dood. Ik zei met opzet spreekwoord, want dat maakt een beetje verschil. Dat betekent dat het niet alleen op bomen van toepassing gebracht wordt. De gedachte namelijk is gewoon dat wat een mens tot stand brengt gedurende zijn leven, daar plukt hij zelf niet de vruchten van, want tegen de tijd dat hij de vruchten zou kunnen plukken, is hij gestorven. En dat is ook een van de verlammende principes die werkzaam zijn ook in onze economie. Lange termijn planning, daar heeft niemand belang bij. Ja, zo is het. Men is voor die tijd overleden namelijk, voordat men de vruchten van plukt. Wat heeft het voor zin om bijvoorbeeld als je geld hebt om het voor 50 jaar vast te zetten? Dat kun je net zo goed meteen in de vuilnisbak gooien. Ja, of je moet het voor je kinderen doen, maar wie heeft er tegenwoordig nog kinderen? Nou, meer dan 2 bedoel ik. Hè? Nou ja, ik bedoel dat bij wijze van spreken natuurlijk, maar waarvoor zou je dat dan doen? Hè? Daar heeft niemand belang bij. En zoals met bomen planten, waarom zou je een boom planten? Ja, wij doen dat omdat het moet, want als je een boom kapt, moet je een nieuwe neerzetten. Als er een boom omwaait, word je verondersteld de restanten weg te halen en een nieuwe voor in de plaats te zetten. Dat is officieel binnen de Nederlandse wetgeving zo geregeld. En we vinden dat ook nuttig tegen de ontbossing, weet je wel. En tegen de publieke opinie natuurlijk. Dus wij vinden dat nuttig. Maar wij hebben met eigen ogen gezien hoe bijvoorbeeld de zwarten in Zuid-Afrika dat dus niet doen. Die zien een boom en die hakken hem om, want ze hebben het koud, ze hebben een vuurtje nodig. Maar denk je dat er iemand een boom voor in de plaats zal zetten? Wel, nee, tegen dat het in grote zin omgehaakt kan worden, zijn die mensen zelf overleden. Waarom zouden ze dat doen? Ja, dat is toch zo? Hm? Ja, meestal wel, ja. Eén op de rug en één aan de hand. Nou ja. Nee, maar zo zit dat gewoon. Maar in de toekomst, in de 1000 jaren, zullen die dingen wat meer rechtgetrokken worden, want iedereen kan zien dat dit dus niet recht is. En dan zal het inderdaad zo zijn dat wat een mens tot stand brengt in zijn leven, zal hij ook zelf de vruchten van plukken, omdat hij lang genoeg leeft om die vruchten ervan te plukken. Ik heb me er altijd vroeger over verbaasd, dan leerden wij Bijvoorbeeld van huizen, van grote gebouwen enzovoort. Wanneer ze gebouwd waren. En dan waren ze gebouwd van toen tot toen. Dan hebben ze er, weet je wel, 40 jaar over gebouwd of zo. Of nog langer. Zoals de tempel van Herodes, weet je niet. Maar kerken en kastelen en dat soort dingen, grote bouwwerken. Daar hebben ze soms een mensenleven over gebouwd. En denken, wie zou dat hebben laten bouwen? Wat had hij daar nou aan? Ja, dat is hobby, tijdverdrijf. Moet je geld toch ergens over de balk smijten, denk ik dan. Hè? En dan was het meestal nog een tweede huis ook, ja. Ja, ja. Ja, nou, zo ongeveer zit dat. Maar dus dat lijkt wat dwaasheid. En het is het eigenlijk ook, naar de normen van de mens. Maar je ziet dus maar weer dat de mens eigenlijk veel te kort leeft in verhouding tot de capaciteiten die hij heeft. En hoe komt dat? Nou, vanwege de zonde in hem. Want de Bijbel zegt gewoon, ja, kijk, een mens sterft. En het bewijst dat hij een zondaar is. Dat is Romeinen 5, vers 12, het beruchte vers. We zien dat de mens sterft. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen, door de zonde de dood. En aangezien de dood tot alle mensen doorgegaan is, besluiten wij daaruit dat dus inderdaad alle mensen zondaren zijn. Want dat is wat er staat. Wordt heel moeilijk altijd over gedaan, maar dat is wat er staat. Zie? Hij sterft dus veel te vroeg. De mens krijgt nauwelijks de tijd zich te ontwikkelen. Want die enkele tientallen jaren die je leeft, heeft je echt nodig om een beetje tot iets te komen. Ik weet niet wat, maar want zo oud ben ik dus ook nog niet. Maar tot iets te komen en tegen de tijd dat het zover is, dan is de tijd van het gaan gekomen en dan is het afgelopen. Ja, ja. Nou, zo hoort het dus niet. Nou, dat is wat hier staat. Mijn uitverkorenen zullen het werk hunner handen zelf verslijten. Of gewoon gebruiken. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring, want zij zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden, terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. En dan staat de wolf en het lam zullen tezamen weiden. En dan zijn we dus inderdaad op de nieuwe schepping. De volgorde hier is ook duidelijk, want vers 20 spreekt nog over de situatie in de 1000 jaren. En vers 25 spreekt over de situatie van de nieuwe schepping. En de volgorde komt dus netjes overeen met die van Jesaja 11. De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als een rund. En stof zal de spijze der slang zijn. Zij zullen geen kwaad doen nog verderven op mijn ganse heilige berg. Waarbij ik maar weer even opmerk dat die ganse heilige berg natuurlijk dezelfde is als de ganse berg mijner heiligheid uit Jesaja 11 vers 9... En dan moet u weer niet de verkeerde conclusie trekken en zeggen, kijk, de berg van Gods heiligheid, dat is immers Sion. Sion, de berg mijner heiligheid, heet het toch op Psalm 2? En dan moet u dus niet de conclusie trekken dat dit alleen geldt op de berg Sion en verder nergens anders. Toch? Nee, je moet de conclusie trekken dat hier de term heilige berg, oftewel het synoniem voor de berg Sion, en dat is weer synoniem met Jeruzalem, dat die term gebruikt wordt voor het gehele koninkrijk. Omdat Sion de plaats is waar de troon staat, officieel. En de naam van die plaats wordt dus gebruikt voor het gehele koninkrijk. En waarom zeg ik dat nu? Wel gewoon om u maar vast weer eens een keer te bepalen bij de laatste visioenen uit de Bijbel, namelijk het Openbaring 21 en 22, waar we een visioen vinden van een Jeruzalem wat uit de hemel naar beneden, naar de aarde nederdaalt. Maar het is niet een stad die op de aarde verschijnt, maar, zoals al eerder gezegd, het is gewoon een beeld van de gehele nieuwe schepping. Alleen daar heet hij Jeruzalem, op de andere plaats heet het Sion en hier heet het de ganse berg mijner heiligheid. Maar let op het ganse. De ganse berg mijner heiligheid. Dat betekent dat de uitdrukking dus in een breed verband toegepast zou moeten worden. En dus inderdaad op het hele koninkrijk. En als het koninkrijk de nieuwe schepping is, wel dan is het van toepassing op de hele nieuwe schepping. En Jeruzalem met de fundamenten uit Openbaring 21 en 22 is dus inderdaad niks anders dan de gehele nieuwe schepping. En dan is de volgende vraag, en wat is dan dus de bruid? De bruid is het nieuwe Jeruzalem en dat is de nieuwe schepping. Nou, dat even terzijde, want het heeft hier allemaal niet zoveel mee te maken. Maar ik maak alleen van de gelegenheid even gebruik om u door te verwijzen. Dus terug naar Jesaja 11, waar we waren nog steeds bij vers 6. De wolf zal met het lam verkeren. Daar zit een heel aardige woordspeling trouwens in, of hoe heet zoiets. Het blijkt namelijk dat de wolf is namelijk Zeeb in het Hebreeuws. Zeeb. Dat is wat anders dan als vloed is natuurlijk. Zeeb is dat, hè? Dat is de wolf. En die naam, of het woord, komen we tegen als naam van een der koningen der Midianieten. Want er waren twee koningen der Midianieten in de dagen van Gideon. U weet, Gideon versloeg de Midianieten en die waren onder leiding van twee koningen. De ene heette Oreb en de andere heette Zeeb. En Oreb was al genoemd in het voorgaande hoofdstuk, Jesaja 10, vers 26. Want daar stond, want de Heere der Heerscharen zal tegen hem een geest verwekken, gelijk de slachting van Midian was aan de rots van Oreb. Maar Zeeb, de wolf dus, was daar ook bij. En omdat het dus een verwijzing is naar de Midianieten, verwijst het nog verder terug naar bijvoorbeeld Jesaja 9, vers 3. Want het juk van hun last en de stok en de schouders en de staf desgene die hen dreef, hebt gij verbroken, gelijk de dagen der Midianieten, die immers geregeerd werden door Oreb en die andere wolf. Zodat het noemen van de wolf bepaald niet zo toevallig is in Jesaja 11, vers 6, want het is een nogal bedekte, maar in het Hebreeuws wat minder bedekte verwijzing naar de Midianieten die verslagen werden door Gideon. En dat de Midianieten verslagen werden door Gideon is een beeld van dat de vijand in het algemeen verslagen zal worden door Christus. En zoals Gideon een gelovig overblijfsel van slechts 300 man aanvoerde, want dat is dus een beeld van een gelovig overblijfsel, de 300 man, zo zal ook Christus slechts een gelovig overblijfsel aanvoeren. En dat is waar het hier in Jesaja allemaal over gaat. Vandaar dat de strijd tegen de Midianieten inmiddels al een paar keer werd aangehaald. En de koning der Midianieten is dan typologisch althans dezelfde als bijvoorbeeld de Assyriër. Uit het voorgaande hoofdstuk, uit Jesaja 10. Want het is gewoon een beeld van wat ik altijd maar noem de koning van Babel. Het beest dus. En de wolf is dus inderdaad gewoon een type van het beest. Want het mag dan zo zijn dat dit ongetwijfeld een letterlijke betekenis heeft, maar daarachter lezen wij meteen dat ook inderdaad de vijanden van Israël, of de vijand van de mensen als zodanig, de vijand van God zelf, onschadelijk gemaakt is. Zie, daar zitten wat diepere gedachten natuurlijk erachter, maar die zitten wel degelijk. En zo is het makkelijk genoeg, want dan gaan we even verder. En de wolf zal met het lam verkeren, want het lam is Christus. En wat is dus de wolf? Zijn tegenstander. Het beest. Makkelijk, hè? Dat wil dus niet zeggen dat je nou moet zeggen dat Satan alsnog behouden wordt of zoiets, want dat is natuurlijk niet waar. Dat is de gedachte ook niet. Want de gedachte is gewoon dat men nergens leed nog verderving zal doen op de ganse berg der heiligheid. Dat is de verklaring die hierbij gegeven wordt. Kortom, die vijanden bestaan niet meer. En die zullen er niet meer zijn. Dus een wolf zoals wij hem kennen zal niet meer bestaan. De wolf zal met het lam verkeren. En u weet, wolven die eten bij voorkeur lammeren. Een wolf is de familie van de hond, dat weet u. En een hond, die als een hond begint te bijten, dan bijt hij of zijn baas. Tegen wie die in opstand komt. Niet satanisch is en vreemd, denk ik altijd maar. Want Satan kwam ook in opstand tegen zijn baas. Ja, nee, zo eenvoudig ligt dat. Het is gewoon de bekende strijd om de macht. En als een hond bijt, dan bijt hij dus of zijn baas, of hij bijt een schaap, hè. En als de hond niet zo groot is, dan bijt hij dus een lam. Een ram staat er trouwens, als ik het wel heb. Doet waarschijnlijk niks te zaken, maar dacht ik dat er stond ram. De wolf zal met de ram verkeren. Nou, hoe dat ook zij, het is een natuurlijke vijand in het algemeen, maar dat zal het niet meer zijn en dat komt omdat die natuur veranderd is. Het is als het ware een soort van scheppingsorde, om eens een calvinistische term te gebruiken, dat wolveren lammeren bijten en opeten. Maar hier vinden we de beschrijving van een nieuwe schepping, dus dat is een heel andere orde. Nou, en dan de luipaard, ja hoor, je had je kunnen bedenken, de luipaard. Want als we nou toch aan het bezig zijn om die beesten in verband te brengen met bepaalde wereldmachten, dan kunnen we nog even, want de luipaard was een beeld van, nou precies hetzelfde dus. Want de luipaard was een beeld van het Griekse Rijk. De pardel, ook in het Nederlands is het woord pardel een iets andere woord dan een luipaard. Je kunt ze samentrekken tot luipaardel, hè. Maar goed, in het Hebreeuws is het dus ook een iets andere woord dan het woord luipaard wat gebruikt wordt in Daniel, wat is het? Daniel 7 geloof ik, hè? Ja, maar het maakt niet uit, want het is wel hetzelfde beest. En dan gaan we weer, de luipaard is een beeld van het Griekse Rijk, maar het Griekse Rijk zal zich in de toekomst herstellen en het beest waar we het steeds over hebben, die ik ook steeds de koning van Babel noem, die wordt beschreven in Openbaring 13 en daar staat het beest was een pardel gelijk, een luipaard dus. Dus het is weer precies hetzelfde, de grote tegenstander. En of je nou een Midianiet is, of een Amalekiet, of een Agagiet, of een Hamaniet, kan het ook, Hamaniet. Dat is al goed. Of een Filistijn, of een Assyriër, dat maakt allemaal niks uit. Ze zijn allemaal voorafschaduwingen van die grote tegenstander die in de toekomst zal verschijnen. Dus met de luipaard ook het geval. En de luipaard zal bij de geitenbok nederliggen. En de geitenbok, daarvan geldt hetzelfde als de lam, als het lam namelijk. Het is gewoon een beeld van Christus of van de gelovigen. Of van gelovig overblijfsel, dat kan ook nog. En dan staat er en het kalf en de jonge leeuw en al het mesveten samen. We zullen dus tezamen verkeren, dat woord wordt weggelaten. En een klein jongske zal ze drijven. Als je met een beetje goede wil, kun je de leeuw dus ook in verband brengen met diezelfde. Want de leeuw is een beeld van Babel. Nou, we in deze rij bezig zijn, Babel. Weet u wel, je had de leeuw en dan de beer en dan het luipaard en dan enig vreemd dier wat ze in artis ook niet kunnen verklaren wat het is. Dus in ieder geval een leeuw, een beer en een luipaard. En je vindt ze hier alle drie terug, want de beer wordt genoemd in vers 7. Dus het zijn in elk geval ook verwijzingen naar die rijken die geoordeeld zullen worden. Of die in ieder geval niet meer in die vorm althans zullen bestaan. Dus kalf en een jonge leeuw. En dat is weer het aardige. Een jonge leeuw of een leeuw. Want ze vertalen het jonge leeuw, maar dat betekent echt niet dat het een jonge leeuw is. Maar er zijn zoveel woorden voor leeuw. En de vertalers proberen elk verschillend Hebreeuws woord ook met een verschillende Nederlandse term te vertalen. En dan krijg je dus jonge leeuw. In dit geval zetten ze maar jongen voor. Het zal wel een jongen geweest zijn. Maar goed, een leeuw dus. Maar de natuurlijke prooi van een leeuw is inderdaad een kalf. Altijd zo. Een leeuw pakt bij voorkeur een rund. En liefst een kleine soort rund, anders kan hij hem niet aan natuurlijk. Vandaar dat leeuwen pakken bij voorkeur een gnoe. En een gnoe heet in het Afrikaans een wilde beest. Dat begrijpen wij niks van een wilde beest. Maar een beest is in het Afrikaans niet een dier, maar een rund. Dat heb ik u wel eens verteld, geloof ik. Je hebt daar zwijnenvlees, hè? Varkvlees heet het. Varkvlees. Eén vark, twee varken, hè? Varkvlees. Jazeker, heet een vark. Oud-Nederlands, hè? Een vark. Je hebt dus varkvlees. Daar hebben ze niet veel trouwens, want dat eten die mensen daar niet. Ze eten schapenvlees, hè? Lamsvlees. In plaats daarvan. Je hebt varkvlees en je hebt beestenvlees. Beestenvlees. Dat is rundvlees. En een wilde beest is dus inderdaad een wild rund. Alleen wij noemen dat meestal dan maar een gnoe. Wild rund heet het gewoon. Dat is een wat klein soort, een soort rund, een kleinachtig uitgevallen koe. Maar dat is van nature de prooi van een leeuw, althans daar in Afrika. En dus een kalf, inderdaad, ja. Dus een kalf en de jonge leeuw, de natuurlijke vijanden, zullen toch tezamen verkeren. En het mestvee, tamme runderen, alles, want mestvee, dat zijn dus tamme runderen. Nou, dat is helemaal een prooi voor een leeuw. Want de tamme dieren zijn helemaal niet ingesteld op vijanden. Hè? Goed, het mestvee tezamen. En dan staat er een klein jongske zal ze drijven. Wij weten meteen wie dat jongske is natuurlijk. En nou heb ik het over de overdrachtelijke betekenis. Dat is diezelfde als die jongeling uit Jesaja 62 natuurlijk. Dat is gewoon Christus. De jongeling. Weet je wel, die uit Nain, die opgewekt was. Die jongeling bedoel ik. Christus dus, hè? Leuk, hè? Ja, de jongeling. Ken je dat verhaal niet? De jongeling van Nain. Dat betekent zoveel als de tweede Jozua, betekent dat eigenlijk. De zoon van Jozua. Want de jongeling is iemand die nog niet zo lang geleden geboren werd. En die was van Nain, maar Nain is hetzelfde als Noen. En Noen was de vader van Jozua. Dus Jozua was eigenlijk de jongeling van Nain. De zoon van Noen. Ja? En als Jozua opgewekt wordt, dan betekent het dus dat er opnieuw Jozua verschijnt. En Jozua is natuurlijk gewoon Jehoshua, namelijk Yeshua, namelijk Jezus. Ja, dus de opstanding van de jongeling van Nain is gewoon een beeld van de opstanding van de Heer zelf. Van de komst van de verlosser. Degene die het volk in het land zal brengen. Jozua dus. Nou, die jongeling. Maar goed, elke jongeling, als het over een jongeling gaat. Absalom was ook een jongeling, staat er. Allemaal hetzelfde, een beeld van Christus, de wedergeboren. Degene die als nieuwe generatie, als tweede generatie verschijnt. Dat is een jongeling. Nou, een jongeling, een jongske in dit geval. Een klein jongske zelfs zal ze drijven. Want het inderdaad gaat om de onderwerping van de volkeren aan Christus. Maar dat is de overdrachtelijke betekenis van het verhaal. En dat moet u niet stellen in de plaats van de letterlijke betekenis. Want ongetwijfeld heeft dit een letterlijke betekenis. Ook. Nou, en zo wordt de koe en de beer in. Beren eten weer koeien. Nou, beren eten nog wat anders ook dan dat. Maar ja, dat is waar, want een koe kan niet hard lopen en een beer ook niet. Dus hebben ze het op elkaar voorzien. Nou, dus heeft de beer het op de koe voorzien. Zo is het nou eenmaal. Ja. Ja, dat weten wij niet, omdat wij die beren niet meer kennen natuurlijk. Maar zo is dat echt hoor. De koe en de beer in zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen nederliggen. Tezamen nederliggen, zeggen de vertalers. Zo is het. Dus de vijandschap is verdwenen. De vijandschap zal teniet gedaan worden. Dat is ook een kenmerk van het nieuwe verbond. Dat de vijandschap teniet gedaan zal worden. Dat staat in Efeze 2. En de leeuw zal stro eten, want dat vragen we ons dan af. Wat eten ze dan? Nou, van de leeuw staat is al stro eten, maar het betekent in elk geval dat al deze verscheurende dieren dus voortaan plantaardig voedsel eten en overgaan tot voedsel uit de reformwinkel. Nou ja, in ieder geval, ze gaan over tot een vegetarisch menu. Hè? Dat kan alleen als zij ook inderdaad veranderd worden. En ook inwendig veranderd worden. Het binnenste van het beest veranderd, het ingewand veranderd wordt. Maar ik bedoel dat letterlijk zowel als overdrachtelijk uiteraard. Ik bedoel ook dat het inwendig, de aard van deze dieren, compleet gewijzigd wordt. Niet alleen maar fysiek. En zo verder. Een zoogkind, een zuigeling is dat, vers 8. Een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. Het lijkt mij ook inderdaad best wel leuk als kind om zo'n slang te zien kronkelen. Dat lijkt me heel leuk speelgoed. Niet dan? Ja, ik kom er niet aan hoor. Maar wij zijn niet onbevooroordeeld natuurlijk. Hè? Maar het lijkt me best leuk. Ik vind het ook wel leuk om ernaar te kijken. Achter een glas alstublieft. Hè? Ik vertrouw die beesten niks. Maar goed, een zoogkind, een zuigeling zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind, dan is hij weer wat groter. Maar het gaat om toch kleine kinderen in beide gevallen. Zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Normaal zou hij dan prompt gebeten worden en sterven. Maar dat gebeurt hier blijkbaar niet. Dat staat er niet eens bij, maar we worden verondersteld zelf deze conclusie te trekken. En daarmee wordt dus in vers 8 in een parallelisme en dus twee keer gezegd dat de slang geen kwaad meer doet. Nou, dat is toch niet alleen maar een letterlijke betekenis, maar het is inderdaad ook de overdrachtelijke. De vijand is er niet gedaan. En dat betekent inderdaad dat de dood ook verslonden is tot overwinning. Uiteindelijk, want dat betekent het, en er staat er. Men zal nergens leed doen, nog verderven. En verderven is de activiteit van de dood, hè? Dat is wat de dood doet. Verderven. En de slang is trouwens de aanduiding van degene die het geweld des doods had. De adder is dat in elk geval, met de basilisk ook. Men zal nergens leed doen, nog verderven. Op de ganse berg mijner heiligheid. Zoals gezegd, de berg mijner heiligheid is Sion. De ganse berg mijner heiligheid is gans Sion en daarmee dus het ganse koninkrijk. En omdat het over een nieuwe schepping gaat, is het dus de hele nieuwe schepping. Dat staat er ook, want er staat, want de aarde, niet alleen met de berg Sion. De aarde zal vol van kennis des Heren zijn. Als de aarde vol is van kennis des Heren, dan hoef ik toch niet meer uit te leggen, hoop ik, dat dan de hele schepping vol is van kennis des Heren. Ja. Dus de aarde zal vol van kennis des Heren zijn. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Men kan natuurlijk voor aarde ook lezen land en zeggen het gaat alleen over Palestina. Maar dan doe je die schriftgedeelte toch tekort, want het gaat hier uitdrukkelijk om een nieuwe schepping, zoals we al gezien hebben. En we zouden dan onder aarde moeten verstaan, inderdaad. De hele wereld. Dat wil zeggen alle droge land, maar in de praktijk betekent gewoon alles wat bewoond kan worden. Dat betekent het dan. De aarde zal vol van kennis des Heren zijn. Wel, de aarde zal vol zijn met levende wezens enzovoort, met mensen dus ook. En die zullen vol zijn van kennis des Heren, uiteraard. En daarmee is de aarde vol van kennis des Heren en niet kennis van iets anders. Niet vol van kennis des goeds en des kwaads, uiteraard. Maar vol van kennis des Heren en de Heer is het leven immers. Dus is de aarde vol van kennis van het leven van Christus zelf. Van de boom des levens dus. Die zoals Openbaring ook inderdaad zegt. Gevonden wordt in het nieuwe Jeruzalem. Allemaal beeldspraak uiteraard. Het was een visioen in Openbaring. Maar inderdaad, de aarde zal vol zijn van kennis des Heren. Daar ging het altijd al om, dat het woord van God verbreid zal worden en gekend zal worden door de mensheid, in de schepping als zodanig. Dat is onder het oude verbond niet gebeurd. Men kreeg namelijk het woord of de kennis des Heren op twee stenen tafel aangereikt en het viel meteen stuk. En onder het nieuwe verbond ligt dat anders. Daar wordt Gods woord, de wet heet het dan, wordt Gods woord geschreven in de harten der mensen. En aangezien er in de nieuwe schepping alleen maar gelovigen zijn, betekent het dus dat de hele aarde vol is van kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem de zee bedekken, want wateren staan voor volkeren. En dus is de hele aarde vol van kennis des Heren. Want de volkeren zijn over de aarde verspreid. En die volkeren zijn ook, die water zijn dus een uitbeelding van de volkeren. Maar water kan ook uitbeelding zijn van het woord van God. En in dit geval maakt het geen verschil. Omdat de volkeren inderdaad vol zijn met het woord van God. En dan zie je dat uiteindelijk ook de dingen die nu verschillend uitgelegd kunnen worden. Uiteindelijk toch hetzelfde zijn. En dan het loslaten. En het loslaten. Ja, dat is ook inderdaad niet aan de orde. Omdat het niet gaat om wat de tegenstander doet. Het gaat om wat God zelf doet. En de beschrijving is uiteindelijk dan ook inderdaad een beschrijving van de nieuwe schepping. Maar het blijft zo dat bij mijn weten het loslaten van Satan ook alleen maar genoemd wordt in Openbaring 20. Openbaring 20, ja.